Wel, Efeze hoofdstuk 4, ik hoop dat u daar inmiddels bent. Vers 11 en 12, en we gaan vandaag weer één woord pakken, maar laten we de tekst nog weer even lezen. Vers 11 en 12, en er staat het volgende in Efeze 4. En hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Voordat we naar dat specifieke woord gaan, wil ik u eigenlijk eens meenemen. We leven in een tijd dat we alles willen meten. Meten is weten. En waar vroeger inderdaad in de jaren voor ons, en met name ook in 1700-1800, werden ook veel onderzoeken gedaan. Zwaartekracht, Newton, weet ik al wat. Die mannen die waren allemaal bezig met fysica, biologie, de harde wetenschap. Maar eigenlijk is dat de laatste eeuw, is dat nogal verruimd tot sociale wetenschappen. En zo kwam ik afgelopen week ook weer oog in oog met het grote IBM-onderzoek in de jaren 60 en 70. Een bedrijf dat eigenlijk mogelijk als een van de voorlopers een onderzoek deed dat wereldwijd was. Wereldwijd bij al zijn medewerkers. Ze kregen daar ruim 100.000 enquêteformulieren terug uit, ik meen, de 70 landen. En dat bracht voor hun een enorme grote hoeveelheid data naar voren. Daar werden, naar ik weet, ook fulltime mensen aangezet om al die data die naar voren kwam uit die vragenlijsten die rondgestuurd waren wereldwijd, om die inderdaad ook te doorzoeken en te gaan doorgronden van wat kunnen wij daar nu als bedrijf mee. En eerst was de informatie alleen maar beschikbaar eigenlijk voor het management van IBM, want het was voor hun. Maar al gauw waren er een aantal mensen die daarmee aan het werk waren, die zeiden maar hier zit meer in. Hier zit meer in dan alleen maar voor onszelf te houden. En al snel bleek dat ze dus inderdaad veel meer inzichten kregen over verschillende culturen, omdat het over 70 landen ging. En werd dus eigenlijk de rijkwijde van dit onderzoek en de data die naar voren kwam, kregen veel bredere toepassing. Zover zelfs dat er zelfs in Vlaams-België gebruik van gemaakt is van de basisonderzoek van IBM om de evangelicale wereld beter te doorgronden. Dus wat zien we eigenlijk? Dat het motto van weten of meten is weten ook zijn weg naar de gemeente heeft gevonden. Dat als het ware de kerk meekijkt over de schouders van zo'n groot onderzoek om daar te zien of daar misschien dingen in zaten die wij als kerk ervan zou kunnen leren. En wat kwam daar ook nog veel meer uit naar voren? Als we dan verder gingen, dit waren in de jaren 60 en 70 en IBM had twee onderzoeken gedaan. Maar al gauw zag je dat bedrijven inderdaad ook veel strategischer te werk gingen. Jean was net even aan het delen over IKEA. Was dat Hasselt of Heerlen? Hasselt, hè? Ja. Maar voordat IKEA daar die locatie uitzocht, hadden zij een enorme grote studie gedaan. Een demografische studie. Wat is de meest gunstige locatie voor ons? Ontsluiting, bevolkingsgroep, toestroom, afstand tot de andere vestigingen, hoeveelheid mensen in de buurt, een concentratiestudies doen ze van wat voor soort mensen zijn daar. Om zoveel mogelijk inzichten te krijgen alvorens ze de business gingen opstarten. Vaak, en ik wil niet zeggen dat het hier ook gebeurd is, daar heb ik geen inzicht in, maar er kwamen zelfs dat er mensen in de buurt werden gevraagd van wat wilt u, wat denkt u, wat wilt u daar vinden, waar heeft u nood aan? De bedrijven gingen zich afvragen op wat voor sociale klasse wil ik mij afstemmen. Klant is koning. Wat voor de uitstraling wil ik nastreven die overkomt in deze omgeving met een bepaalde uitstraling? Ik wil mij niet apart zetten. En zo zien we eigenlijk dat door al deze studies, ook enorm veel sociologische studies en economische studies, en die werden allemaal gecombineerd en ik heb daar niet alle inzichten in, maar er kwam een trein aan theorieën naar voren in het bedrijfsleven. Waar je eigenlijk zou kunnen zeggen, toen ik nog opgroeide, toen was het feitelijk de supermarkt die bepaalde wat ik at. Zij bepaalde het aanbod. Wel, dat is omgekeerd. Tegenwoordig draait het zich om. De bedrijven hebben studies gedaan wat de klant wenst. Doe in Maasmechelen stap een Aldi binnen in de Maasmechelen of een Lidl. Ga over de grens in Nederland en stap daar binnen en je hebt een totaal ander aanbod. Het is zelfs zo dat er vandaag, als je bij de Lidl binnenstapt, zelfs ecologische producten wil. Dat is wat de mens om vraagt. Zij vragen, wij leveren. Ik ben ooit eens een keer in Canada geweest. En wij hebben hier nogal een mintsmaak in onze tandpasta, die sterk is, die hevig is. Toen ik in Canada de tandpasta gebruikte, dat was gewoon zoet. Afgestemd op de markt die daar is. En zo gingen ze eigenlijk, het bedrijfsleven ging steeds verder met het onderzoeken naar bepaalde criteria om als het ware voorspellingen te doen van hoe het bedrijf zich zou evolueren. Zodat ze met redelijke zekerheid konden gaan voorspellen niet alleen wat er achter zich lag aan onderzoek, maar ook een strategie naar voren uitzetten, zodat ze met een redelijk grote zekerheid konden voorspellen wat de omzet zou zijn. Hoe een onderneming zou starten, hoe die zich zou ontwikkelen en doorgroeien. Om zoveel mogelijk risico's uit te sluiten, groei te garanderen, hogere winst na te streven en natuurlijk een groter rendement. Wel, ik kan heel eerlijk zeggen, ik heb geen idee hoe belangrijk dat het voor een bedrijf is. Het zal niet geheel onbelangrijk zijn. Maar het heeft invloed gehad op hoe de kerk ook kijkt. En de kerk heeft die van meegesnoept, her en der. En soms, ik heb eens een keer uitspraken gehoord van sommige mensen die inderdaad zeiden van, als wij iets in de gemeente doen, dan kunnen wij voorspellen wat het effect is. En ik zei, oké. Al die onderzoeken die vandaag de dag gedaan zouden zijn, en die ze vandaag de dag voor het bedrijfsleven gedaan hebben. Stel nu dat de kerk niet bestond en we leven vandaag Handelingen hoofdstuk 2. Gisteren was de uitstorting van de Heilige Geest. Vandaag zijn we aan een nieuw begin. Stel dat er alleen maar 12 apostelen waren. Goed, de uitstorting waren er al meer, waren er 120. Stel dat er 12 waren, misschien 13. En we zouden die onderzoekers vandaag dat in handen geven. Zeg, hier zijn 12 man die gemiddeld tussen de 35 jaar van hun leven geven. Die zullen erop uittrekken. Om zoveel mogelijk mensen te vertellen dat ze zich moeten bekeren, anders gaan ze voor eeuwig verloren. Deze mannen die sturen wij erop uit om te zeggen, er is maar één waarachtig geloof. Er is maar één manier om verlost te worden van zonde. Er is maar één manier om een eeuwig leven te ontvangen. Dat deze mannen eigenlijk dwars tegen de cultuur ingaan. De mensen vertellen wat ze niet willen horen. Claimen voor God te spreken, beweren door God te zijn aangesteld, volhouden dat er maar één levende God is, ook nog bereid zijn om daarvoor te sterven, zonder anderen mee te nemen in hun dood. Dan zou ik de onderzoeksresultaten vandaag en de dag graag willen zien over wat het succes zou zijn en wat de voorspelling zou zijn van deze 12 mannen. Ik denk nihil. Hoe kunnen we dan verklaren dat de kerk, alleen al als we kijken naar de eerste 3 eeuw van zijn bestaan, heeft overleefd? Uit het onderzoek zou ongetwijfeld blijken, als we alles vandaag de dag op de kerk loslaten, dat de kerk niet levensvatbaar is. Hij zou waarschijnlijk zeggen van het is niet aan beginnen. Dat is ons advies. Het is gedoemd om te mislukken. Neem dan eens de tijd om de eerste 3 eeuwen van de kerkgeschiedenis te bestuderen. Een enorme explosie aan rijkwijde. Met een enorme vervolging van buitenaf. Met een enorme uitdaging, door die enorme explosie van expansie van de kerk, kwam er ook een enorme nadruk te liggen op, of kwamen er veel valse leren naar voren. En toch kun je zeggen, de gemeente heeft stand gehouden. Het was een onstuitbare groei. Het was een enorme vervolging. En toch heeft de gemeente stand gehouden. Sterker nog, de gemeente floreerde. Het bloeide. Het was niet te stoppen. De vraag die wij ons dan kunnen stellen, hoe kan de gemeente zo groeien? Hoe kan de gemeente zo exploderen? Hoe kan de gemeente zo blijven bestaan? Wel, er is eigenlijk maar één antwoord die heel eenvoudig is, hè? De gemeentegroei is bovennatuurlijk. Gemeentegroei is bovennatuurlijk. Gemeentegroei is niet te voorspellen. Gemeentegroei is primair Gods werk. Gemeentegroei is Gods werk. Er is geen menselijk werk. De Heer zorgt voor de groei van zijn gemeente. Hij bepaalt hoe, waar en op welke wijze zijn gemeente groeit. Dat is de enige en de waarachtige manier waarop we het uit kunnen leggen. Maar de Heer heeft ook gaven gegeven aan de gemeente om die groei te bewerken. En daar is vandaag, komen we één tegen, die vandaag de dag nog geldt. Evangelisten. Een van de meest belangrijke giften en gaven die aan de gemeente gegeven is. Een gave die een enorm effect gehad heeft in de kerkgeschiedenis op de uitbreiding van de kerk. Maar laat ik eens beginnen met het woord zelf, evangelisten. U kan in uw schema meekijken. Maar als we kijken naar de gift op zich en de gave die de Heer daarin gegeven heeft, dan zijn de evangelisten een ondergewaardeerd, laat ik het zo zeggen, een ondergewaardeerde gave. We hebben daar een te klein beeld van, een te beperkte kennis. En als je daar eens bij nagaat, dan zou je kunnen zeggen van, sorry, ik heb, ja toch wel, ik heb wel het juiste voor mij. Ik dacht even van, daar klopt hier iets niet, maar we hebben daar een te beperkt beeld van. Ze zijn als eerste, noem ik ze, ondergewaardeerd. En ten tweede hebben wij een beperkt beeld van een evangelist. Zoals het in de Bijbel tegenkomen. Dus ik hoop vandaag onze kennis als het ware wat te verbreden en te verduidelijken over het woord wat we hier tegenkomen in Efeze hoofdstuk 4 vers 11. Waar dan dadelijk duidelijk het woord evangelist besproken wordt. Wel, in de algemene zin dan zeggen wij een evangelist. Wel, dat is iemand die het goede nieuws brengt. Die het evangelie verkondigt. Dat is wel eens wat we horen. Iemand die aan, dan kun je nog verder, die aan buitenstaanders het evangelie brengt. Ja. Er is zelfs een groep die inderdaad zegt, wel een evangelist is een voorganger in een bijeenkomst waar het evangelie wordt verspreid. Hij is alleen daar de voorganger, hij doet dat in de groep. Ik hoorde zelfs een omschrijving die zegt, het is een lekenprediker die voorgaat in een dienst van evangelisatie. Een lekenprediker. Dat is gewoon iemand die niet getraind is. Het klinkt bijna van niet gekwalificeerd. Een lekenprediker. Maar dat zijn de woorden die gebruikt worden. En soms worden de schrijvers van de evangeliën ook evangelisten genoemd. Ik moet eerlijk zeggen, als je deze 4, 5 omschrijvingen leest, dan zeg je ja, er zit een stuk waarheid in. Oké, niet allemaal zijn ze even loepzuiver, maar ik wil u meenemen naar een bredere betekenis. Het woord evangelist komt in de Bijbel niet zo heel vaak voor. Het woord evangelist komt 3 keer voor in onze schrift. Dat is wel erg weinig. Dat betekent niet dat het onbelangrijk is. Hè? Het woord diaken komt maar 1 keer voor. Ja, in andere vormen komt het wel voor. Maar het woord diaken als verwijzende over een persoon en personen komt als het goed is maar 1 keer voor. Wel, hier hebben wij evangelist. Het woord komt 3 keer voor in de Bijbel, maar het wordt maar 1 keer toegepast op een persoon. Waar gezegd wordt, dit is en hij is evangelist. Laat ik dan eens, voordat we naar die persoon gaan, en u mag naar Handelingen hoofdstuk 21 gaan, daar komen we die persoon tegen. Zijn naam is Filippus. Maar laat ik eventjes stilstaan bij de termen evangelist. En dat komt van het woord evangelie. En ik ga 3 termen, die voor ons heel bekend zijn en heel eenvoudig, die ga ik u gewoon zeggen. Je hebt het evangelie, en ik noem dat evangelie, en in het Grieks is dat ook een evangelio. Ja? Dat betekent het goede nieuws. Goed nieuws. Dat is het zelfstandig naamwoord. Ja? Dan heb je ook het evangelie als werkwoord. Wat betekent dat? Evangeliseren. Dus het de goede boodschap uitdragen. De goede boodschap verkondigen. Ja? Dat is gewoon evangelisatie. Dat is het werkwoord. Maar het kan ook toegepast worden op een persoon. Dan heet het evangelist. evangelist. Dat is een persoon die het evangelie verkondigt. En in de Bijbel wordt er maar één zo specifiek met die term benoemd. En dat is Filippus. Lees met mij mee in Handelingen 21 vers 8. En ik val hier in de context van Paulus die terugkomt van een van zijn reizen. En dan staat er dit. En de volgende dag gingen wij vandaar en kwamen te Caesarea. En gekomen in het huis van Filippus, de evangelist. Die behoorde tot de zeven en we bleven bij hem. Filippus wordt hier als enige in de Bijbel aangesproken met de titel de evangelist. Hij is ook nog eens een van de zeven. Hij is een van die mannen die in Handelingen hoofdstuk 7 was eigenlijk aangesteld om te dienen. En Filippus is dus de enige die hier genoemd wordt in de Bijbel als evangelist. Dan leek het mij wel goed om gewoon eens het leven van Filippus te volgen. Gaat u eens mee in Handelingen hoofdstuk 8. Want daarin zien we eigenlijk wat een evangelist doet. Want daarin zien we dus hoe Filippus het evangelie brengt naar een stad in Samaria. En dit doe ik gewoon omdat hij in Handelingen evangelist wordt genoemd. En we hier eigenlijk een voorbeeld hebben wat dat inhoudt. En ik zal het nog aanvullen met wat andere dingen daarbuiten omheen. Filippus, nog even terug. Filippus was dus aangesteld als een van de zeven in de gemeente van Jeruzalem. Ja, want alle apostelen zaten toen nog in de gemeente van Jeruzalem. Handelingen hoofdstuk 6, was iedereen nog bij elkaar. Vervolging was nog niet uitgebroken, dat gaan we zo lezen. Ze waren bijeen. Maar wat zien we? Een van de eerste dingen die opvalt is dat een evangelist daar niet blijft. Een evangelist gaat erop uit. En dat lezen we hier. En ik begin bij vers 3 van Handelingen 8. En Saulus, dat was later de apostel Paulus, hè, verwoestte de gemeente. Hij ging van het ene huis naar het andere en sleurde mannen en vrouwen mede. En hij leverde hen over in de gevangenis. Zij dan, die verstrooid werden, trokken het land door, het evangelie verkondigende. En dit zijn zo'n paar versen waar Lucas dus eigenlijk de context zet van wat er gaat volgen. Paulus, en we hebben daar 2,5 jaar geleden stilgestaan bij wat Paulus deed, hoe hij de gemeente vervolgde. En dat als het ware de gemeente van Jeruzalem wegdreef. Ja, als het ware het stimuleerde de evangelisatie. En dat zie je in vers 4. Zij dan, die verstrooid werden, die dus als het ware de vervolging ontvluchten, gingen en verkondigden het evangelie. Een algemene uitspraak. Vers 5. Dan richt hij Lucas zich op één persoon. En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun de Christus. En toen de scharen Filippus hoorden en de tekenen zagen die hij deelt, hielden zij zich eenparig aan hetgeen door hem gezegd werd. Vers 12, ik sla een stuk over. Toen zij echter geloof schonken aan Filippus, die het evangelie van het koninkrijk Gods en de naam van Jezus Christus predikte, lieten zij zich dopen, zowel mannen als vrouwen. En toen nu de apostel op Jeruzalem hoorde dat Samaria het woord Gods had aanvaard, zonden zij tot hen Petrus en Johannes, en die daar aangekomen voor hen baden dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen. Want deze was nog niet over, of was nog over niemand van hen gekomen, maar ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest. En ik heb zo even een paar versen gelezen om hier eigenlijk, en dat ziet u ook in uw preekschema, een aantal conclusies uit te halen. Een aantal, misschien eerder zou ik kunnen zeggen, observaties van de tekst te maken. Van Filippus wordt gezegd dat hij een evangelist is. Hier vinden wij eigenlijk hoe hij te werk gaat als evangelist. Dat vul ik nog aan met wat Paulus dan als het ware doet. En dan zien we dat we een beetje een helder beeld krijgen van wat een evangelist is. Als eerste zou ik willen de nadruk leggen, een evangelist brengt goed nieuws. Daar staan we eigenlijk niet altijd bij stil, maar een evangelist brengt goed nieuws. Filippus ging naar Samaria niet met een boodschap van oordeel. Niet met een boodschap van onheil. Niet als een Jona naar de stad Nineveh, nog 40 dagen en God zal deze stad met de aarde gelijk maken. Dat was niet zijn boodschap. Zie, een evangelist die gaat dus inderdaad met een boodschap van goed nieuws. Hij predikt goed nieuws. Geen onheil, maar goed nieuws. Vers 4, lees maar met mij mee in 5. En zij dan die verstrooid werden, trokken het land door, het evangelie verkondigend. Want dat is het goede nieuws. En dan gaat hij naar vers 5. En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hen de Christus. In 2 versen het evangelie en de Christus. Synoniemen van elkaar. Wat is het goede nieuws? Het goede nieuws is Jezus Christus. Dat is het goede nieuws. Vers 12 van Handelingen 8. Dit is wat hij verkondigde. Die het evangelie van het Koninkrijk Gods en de naam van Jezus Christus sprekende, predikte. Zie, dat is in essentie het goede nieuws. Dat God zijn Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Het is een goede boodschap. Dat is geweldig goed nieuws. En hier zie je ook gelijk een contrast, en daarom vertel ik dat ook zo, in contrast met een profeet. De profeten in het Oude Testament hadden heel vaak oordeel. Ja, na het oordeel volgde ook herstel. Israël, je bent in ballingschap, maar je zal terugkomen. Je bent goddeloos en er zijn hongersnoten en God heeft op dit moment, is jullie aan het tuchtigen, maar er komen ook weer tijden van welvaart. Dat als het ware de heuvelen en de woestijn weer zullen floreren. Dat was eigenlijk wat een profeet deed. Die waren ook niet altijd geliefd. Kijk maar, de profeten waren niet geliefd. Hoeveel koningen zijn er niet geweest die de profeten... Ach, die heeft altijd iets... Hij heeft altijd een boodschap van ellende. Er waren heel weinig profeten geliefd. Bij een evangelist is dat juist anders. Hier zien we een grote tegenstelling. Een evangelist brengt goed nieuws. Die brengt geen oordeel. Ga nu eens mee naar Galaten hoofdstuk 3, want in dit opzicht is God als het ware, als ik het zo mag zeggen, de eerste evangelist. Galaten 3, waren we net, dan hebben we Romeinen, 1 Korinthe, 2 Korinthe, Galaten. 4 boeken verder. Galaten hoofdstuk 3. Een evangelist is een brenger van het goede nieuws en eigenlijk is God daarmee de eerste evangelist. En dat spreek ik met grote waardigheid op, maar het woord wordt daar namelijk zo gebruikt. Galaten 3 vers 8. En de schrift die tevoren zag dat God de heidenen uit geloof rechtvaardigt, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd. Wel, wat was dat evangelie? En dat staat dan, in u zullen alle volken gezegend worden. Even wat uitleggen. Er staat namelijk in mijn NBG tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd heeft. Dat is niet wat je terugvindt in de Griekse tekst. En dat is namelijk het onhandige van de Griekse tekst, maar ook het mooie. Tevoren het evangelie verkondigd is één woord. Dat is één woord in het Grieks. Pro staat er namelijk voor, pro-evangelisato. En dan hebben ze dus, ah ja, pro, ja, voor. Dat God dus eigenlijk al heel ver geleden, dat is Paulus zegt, bij de tijd van Abraham, al het goede nieuws verkondigde. Geen slecht nieuws. Er staat niet, ik zal de aarde wegvagen. Nee, in jou, Abraham, zal de hele wereld gezegend worden. Zie, dat is goed nieuws. Dat God deze wereld gaat zegenen. Alle volken staat er eigenlijk, dat is beter gezegd. Ja? Dat God van tevoren het goede nieuws al verkondigd heeft. En dat is eigenlijk wat daar staat. Het is niet zo, het is alleen... God is niet alleen de evangelist, als ik het zo mag zeggen, maar ook de engelen. Ga dus mee naar Lucas hoofdstuk 2 vers 10. Ik wil u gewoon een paar voorbeelden laten zien waar hetzelfde woord wordt gebruikt. Hetzelfde woord. En dan zie je dat er natuurlijk werkwoorden zijn, er zijn zelfstandige naamwoorden die het aangeven. Maar mijn punt is hier dat het evangelist een goede boodschap brengt. Het goede nieuws. Maar het is zelfs dat zo dat bij de geboorte van de Heer Jezus, toen de engelen naar beneden kwamen en inderdaad aan de herders een boodschap brachten, was dat een boodschap van goed nieuws. We lezen dat niet zo, maar ik zal het zo uitleggen. Lucas 2, vers 10. En de engel zeide tot hen, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk ten deel zal vallen. Er staat bij ons, grote blijdschap. Ik weet niet waarom onze vertalingen dat hebben. Zowel de HSV als de Statenvertaling als Groot Nieuws. Ik weet niet waarom ze daar grote blijdschap hebben gestaan. Want het woord is daar evan... Dan moet ik even spieken, hè, dat ik het wel even juist zeg. Evangelizomai. Evangelizomai. Dat betekent de verkondiging. Ik verkondig u de goede boodschap. Goed nieuws. In alle Engelse vertalingen staat gewoon goed nieuws, goed nieuws, goed nieuws. Waarom onze vertalers ervoor gekozen hebben om hier neer te zetten grote blijdschap, ik weet het niet. Maar die engelen kwamen gewoon zeggen, ik heb goed nieuws voor jullie. Wat ik wil zeggen is dat eigenlijk staat daar dat de engelen dus als het ware ook evangelisten waren. Want ze kwamen het goede nieuws brengen, ze brachten goed nieuws. Laten we eens naar Paulus gaan als evangelist, als brenger van het goede nieuws. In 1 Korinthe hoofdstuk 9 vers 18. Een bijzonder vers zet Paulus daar neer. Midden in de context dat hij eigenlijk zegt, wel, ik predik hier het evangelie. Ik zou van het evangelie mogen leven. Maar ik doe het niet. Ik maak daar geen gebruik van. Ik wil een dienstknecht zijn, zodat zoveel mogelijk tot geloof komen. Ik wil niemand, als het ware, onnodig belasten, financieel. In vers 18 zegt hij dit. Wat is dan mijn loon? Wel, dat laat ik even liggen om dat verder uit te leggen. Maar dit, want daar gaat het mij om. Door mijn evangelieprediking, het evangelie om niet, oftewel gratis te mogen brengen, zodat mijn bevoegdheid als evangelieprediker en zo van mijn bevoegdheid, dat is dus een loon ontvangen als evangelieprediker, geen gebruik van te maken. En hij gebruikt hier drie woorden. En laat ik de zin nog eens een keer anders lezen. Lees met mij mee. Door mijn evangelisatie, want dat is evangelieprediking, het evangelie, het goede nieuws, om niet gratis te mogen brengen, zodat van mijn bevoegdheid als evangelist, want dat betekent een evangelieprediker is een evangelist, daar maak ik geen gebruik van. Dus Paulus gebruikt hier eigenlijk een ander woord, maar hij omschrijft zichzelf feitelijk als een evangelieprediker, dat is een evangelist. Een brenger van het goede nieuws. En dat zie je dus ook, dat Paulus dat in die context zegt, ik ben een evangelieprediker, ik breng het goede nieuws. Ik denk dat het belangrijk is voor ons om dat goed voor ogen te zetten. En als ik u zo ken, dan zeg ik, oh ja, dat begrijpen we. Maar hou dat goed vast. Ik wil niet kritisch zijn. Ik wil niet nadruk leggen waar het niet behoort te leggen. En daar bedoel ik mee, vandaag in de dag wijkt de evangelist hier makkelijk vanaf. En wat ik daarmee bedoel is dit. De kruiwagen die gebruikt wordt om deze wereld te bereiken, kan u op alle manieren doen. Via werk. Dat is een manier waarop wij de wereld ingaan. De contacten met onze buren. Dat is een manier om contacten te onderhouden. Ja? We kunnen inderdaad een tweedehands winkel beginnen. Ja? Zoals dierbare geliefde broeders in de Heer dat ook doen. Om mensen te ontvangen, om ze het evangelie te brengen. De manier is niet de boodschap. De manier waarop wij het doen is niet het goede nieuws. Het goede nieuws is het goede nieuws. Een evangelist brengt het goede nieuws. Een evangelist gaat niet alleen de wereld in om bij wijze van spreken naar het buitenland, om daar in een ziekenhuis te werken, om zo binnen te kunnen komen in een land. Dat is prima dat je dat doet, maar dat maakt je nog geen evangelist. Een evangelist brengt het goede nieuws ook. Ik zeg niet dat het alleen maar exclusief is. Paulus die ging ook door Rome, door Athene heen. En die was daar geprikkeld door al die beelden die hij zag. Toen kwam hij dat beeld tegen voor de onbekende God. Hey, dat is de link om binnen te komen. En hij begon daar inderdaad zo'n debat. Hij gebruikte dus hun wijze om binnen te komen. Ja, ik zeg niet dat het... Maar hij ging wel naar het goede nieuws. Ik hoop dat u dat ook goed voor ogen houdt. Een evangelist brengt het goede nieuws. Brengt het goede nieuws. Het lijkt zo eenvoudig en zo simpel, maar om die koers te houden is niet altijd eenvoudig. En ik denk dat we zullen er ook mee worstelen. Je moet altijd wel eens een keer terug om te zeggen van, voldoen we nog aan ons doel? Bereiken wij nog wat we willen bereiken? Verkondigen wij nog het evangelie? Of zijn we bijvoorbeeld alleen maar relaties aan het onderhouden? Een evangelist brengt het goede nieuws. De tweede observatie is, een evangelist gaat naar nieuwe gebieden. Dit is misschien één waar we niet altijd bij stilstaan. Handelingen hoofdstuk 8 vers 14. Maar terug even in de handelingen, waar we zaten ergens anders. Hè? We zaten in Korinthe. Ja, handelingen 8 14. Daar staat, toen nu de apostelen te Jeruzalem hoorden dat Samaria het woord Gods had aanvaard. Filippus ging naar een stad in Samaria. De stad wordt niet genoemd, is niet van belang. Lucas zegt, dat is niet van belang welke stad het was. Samaria was het gebied waar de Samaritanen woonden, waar de meeste Joden omheen gingen. Jezus ging er een keer doorheen. Ja, de vrouw bij de waterput. Maar wat staat hier heel duidelijk? Dat het woord nog niet eerder tot Samaria, in ieder geval tot die stad gekomen was. Want dat staat er. Toen de apostelen te Jeruzalem hoorden dat Samaria het woord Gods had aanvaard. Dus ze gingen direct naar de stad van Filippus toe. Oftewel, dat laat dus zien dat Filippus naar een gebied ging waar nog niemand eerder geweest was. Ongerept terrein. En eigenlijk deed Filippus hier een beetje hetzelfde wat Paulus, met name Paulus, deed. Ja, we weten dat alle apostelen deden. Hè? Als we weten hoe we later de geschiedenis ons vertelt waar de apostelen gestorven zijn en hoe ze gestorven zijn, waren het eigenlijk allemaal evangelisten. Ze zijn niet in Jeruzalem allemaal gebleven. Maar eigenlijk deed een evangelist zoals Filippus hier, volgde hij in het voetspoor van de apostelen en ging erop uit. Hij bleef niet in Jeruzalem, hij ging erop uit. Ze gingen als het ware beide naar nieuwe gebieden, beide verkondigden het goede nieuws. Je zou zelfs kunnen zeggen dat de evangelisten een soort opvolgers waren van de apostelen. Ja, dat zien we ook een beetje in onze vertaling in Efeze. Hij heeft apostelen en profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraren. En daarmee zou je kunnen zeggen dat apostelen en evangelisten een equivalent vormen of een bepaalde verbinding heeft, en profeten en herders en leraren. En die is er ook wel een beetje. Die is er ook wel een beetje. De eerste waren tijdelijk, dat heb ik ook laten zien, maar je ziet dat er wel bepaalde overeenkomsten zijn. Niet volledig, apostelen hadden veel meer gezag, dat had Filippus niet. Filippus ging hier aan de kant, toen de apostelen kwamen met de handoplegging, die werden bevestigd door de grootste en hoogste in gezag, dat waren de apostelen. Filippus treedt terug. Maar er zijn overlappingen, met name in dit stuk, dat ze dus naar nieuwe gebieden gingen. Nieuwe gebieden. Ik wil er niet te veel uit de tekst halen, ik zou daar meer uit kunnen halen, maar we zien dat ook bij Paulus. Paulus had dezelfde stelling, Romeinen 15 vers 21. Ja. Paulus zien we ook dat hij een duidelijk doel voor ogen had om daar te gaan waar het woord nog niet verkondigd was. En dan zien we eigenlijk dat Filippus een soortgelijke drang heeft als evangelist. 15:21, en ik lees dit even uit de HSV. En evenzo stelde ik mijn eer in, of er mijn eer in, om het evangelie daar te verkondigen waar Christus nog niet genoemd was. Om niet op het fundament van een ander te bouwen. Dat staat toch in 15:21? Ja. Is het 20? Ah, mijn verontschuldiging, ik zag het aan iemand die zijn mimiek wat anders was. 15:20. Ja, dat is het publiek lezen, is een belangrijk iets, hè? 15:20. Dus dan lees ik hem nog een keer. En evenzo stelde ik er mijn eer in, en dat is wat Paulus zegt, dit is mijn doel, om het evangelie daar te verkondigen waar Christus nog niet genoemd was. Ik wil namelijk niet op het fundament van een ander bouwen. Ik leg het fundament. Ik ben een starter. En dan vertrek ik. Ik ben een starter en dan vertrek ik. En dat zien we feitelijk bij Filippus ook. Hij bouwt niet op een fundament wat er al lag. De apostelen moesten komen om het te bevestigen. Ongerept bouwterrein. Nieuwe grond. Dat is waar hij heen ging. Een evangelist plant. Een evangelist start eigenlijk ook een gemeente. Ga die maar eens mee naar 1 Korinthe hoofdstuk 3. En ik plaats er zo wat dingen bij in het leven van Paulus, om het wat aan te vullen. Want wij hebben eerder de gedachte dat een evangelist, wat zal ik zeggen, het evangelie brengt en vertrekt. Maar dat is niet wat we terugvinden in de Bijbel. Filippus bleef langere tijd in die stad van Samaria. Hij bleef daar langere tijd onderwijzen. Zie, een evangelist legt de basis voor de gemeente en geeft voor een gedeelte het basisonderwijs. Hij blijft niet, maar hij geeft wel een bepaalde mate van basisonderwijs. Hij bouwt, hij legt het fundament van de gemeente, maar bouwt het niet uit. Daar hebben wij de volgende gaven voor. Herders en leraren. Dat vinden we terug in dit stuk. Een evangelist sticht gemeenten. 1 Korinthe 3, vers 6 en 8. Tot 8. En dit zegt Paulus, ik heb geplant. En dan zeg ik dit keer de evangelist. Apollos heeft begoten. De herder leraar. Dan gaan we, mag ik best even hierheen kijken. Dank u wel. Dat was synoniem. Volgende week zullen wij namelijk Apollos volgen. En wat zien we ook? Dat Apollos nooit naar nieuw gebied gaat, maar eigenlijk altijd naar de gemeenten gestuurd wordt, die Paulus al gesticht heeft. En, wat staat er dan zo mooi? Die tot voordeel was van de gelovigen. Hij wordt ook genoemd de man machtig in de schrift. Zie, dat is een herderleraar, dat is een bouwer, dat is niet een planter, dat is een bouwer. En Paulus zegt het hier zo mooi, ik heb geplant. Want ik ga elke keer naar gebieden waar nog niemand geweest is. Ik ben de evangelist in de termen van Filippus te spreken, of de evangeliepredikers, zoals hij zichzelf noemde. Apollos heeft begoten, maar God gaf de wasdom, God gaf de groei. Vers 7. Daarom, nog wie plant, nog wie begiet, betekent iets. Of je nu een evangelist bent, of een herderleraar. Een die plant of een die begiet, het maakt niet uit. De wasdom komt van God, alle eer is voor hem. Wij betekenen niks, want God geeft de wasdom. Vers 8. Wie plant en wie begiet, staan gelijk. We zijn allebei dienaren van de Heer, zegt hij. Alleen zal elk zijn eigen loon krijgen naar zijn eigen werk. Dus het werk is verschillend. Het werk is verschillend. Ze zullen loon naar arbeid krijgen. En dat is eigenlijk wel een belangrijk iets. Wij hebben vandaag eerder de gedachte, wij splitsen er een beetje op van zendeling en evangelist. Hè? Een zendeling zit ver weg. Die zit in Cairo en Cadaro. En een evangelist die blijft thuis. Ja? Een evangelist die blijft thuis. Dat is de home preacher. Die hero zo in de stad en om het land. Ja, zijn evangelie gaat brengen. Sorry voor de buitensporige humor. Is niet nodig. Dus wij hebben eerder gedacht dat een zendeling, die hebben wij zendeling genoemd. Die gaat naar het buitenland. Een evangelist die blijft in de omtrek. De Bijbel kent die tweedeling niet. Dat was voor mij ook een stukje verrassing. Een stukje vernieuwing in mijn denken. Kan ik eerlijk zeggen. Dat je er inderdaad achter komt zo van, maar ze hebben gewoon één term, evangelist. Evangelist gaat erop uit. Die blijft niet, die gaat erop uit. Eigenlijk waren dat, je zou kunnen zeggen, net als de, zeker natuurlijk in de eerste eeuw, waren dat eigenlijk degenen die dus in de voorste linie van het evangelie liepen. Ja? Je zou het kunnen vergelijken met een leger, dat waren de mannen die in de frontlinie zaten. In de voorste lijn die eigenlijk direct contact met de vijand hadden. Dat waren niet de mannen die achter vandaan artillerievuur gaven. Ja, ondersteuning van achteraf. Nee. Dat waren de mannen in de frontlinie. Ja, die als het ware nieuw terrein wilden winnen van de vijand. En daar stonden. En dat waren eigenlijk de evangelisten. Ze hadden maar één term daarvoor. En dan zie je weer, als ik dan even nog wat aan kan vullen, dat apostelen uniek bepakt waren. Want ik had al gezegd vorige week dat ze profeten waren, want ze kregen nieuwe openbaring. Ze hadden de gave van apostelschip gekregen. En ik zeg ook nog eens een keer, ze hebben de gave van evangelisatie gekregen. Die waren behoorlijk bepakt. Die hadden een enorme hoeveelheid gaven. Dus ik hoop dat we zo gaan zien, dat we ook zien dat een man als Filippus, evangelist wordt genoemd, en erop uitgaat, nieuw terrein zoekt. Ja, wij hebben eerdere gedachten vandaag de dag over een evangelist. Die werpt het aas uit in de vijver. Die is hier in de buurt bezig en die werpt het maar uit. Dat is niet direct een visser van mensen. Oké, dat misschien ook nog. Maar eigenlijk vanuit Gods woorden is het de gemeentestichter. Geeft hij zelfs basisonderwijs. Als we daar goed verder lezen wat Filippus dat deed, dan gaf hij ook een bepaalde mate van instructie. Het is geboren, hij loopt er niet bij weg. Wel, heeft hij een beslissing voor de Heer genomen? Ja, prima, ik vertrek. Volgende stad? Nee. Kijk naar Paulus, hoe hij in elke stad wachtte totdat er een gemeente was. Hij bleef soms maanden in een bepaald gebied. Dus ik hoop mensen dat wij een beetje wat Bijbels perspectief krijgen op wat een evangelist doet. Een evangelist plant en geeft een gedegen basisonderwijs. Ja, geeft dus als het ware een fundament aan de gelovigen mee, maar blijft niet langer dan noodzakelijk. Blijft niet langer dan noodzakelijk. Dan gaat hij er weer vandoor. Dan gaat hij weer naar een andere. Dan bouwt hij weer een nieuwe gemeente. En dit is feitelijk hoe de gemeenten door de eeuwen heen groeiden. En dit is feitelijk hoe de gemeente nu nog groeit wereldwijd. Ze staan in de voorste linie en zij breiden het uit. Ik zou eigenlijk willen zeggen van ik hoop dat de Heer ook in onze gemeente even gelisten opwekte. Dat die mensen hier zijn die zeggen ik wil mijn leven geven om erbuiten te gaan. Dat begin hier en eindig aan de andere kant van de wereld. Maakt mij niet uit. De wereld is ons werkterrein. Nou, mijn derde observatie van Filippus. En dit zijn een paar kortere en de laatste is iets langer. Eigenlijk is dat Filippus een publieke bediening had. En wat wil ik daarmee zeggen? In Handelingen hoofdstuk 8 vers 6 is dat Filippus daar dus spreekt tot een schare. Een schare. En toen de scharen Filippus hoorden, staat er. Dus het is een publiekelijke bediening. Het is voor een grote groep. De evangelist heeft dus de mogelijkheid om inderdaad een groepsevangelisatie te doen. Wel, dat hebben we in de laatste eeuwen, of in de laatste eeuw genoeg gezien. Hè? Billy Graham, enorme grote massa's mensen kwamen bij elkaar. Ja, mensen die waren nieuwsgierig, dat zie ik ook een beetje bij Filippus. Ze waren nieuwsgierig, ze kwamen luisteren. En wat horen ze? Het goede nieuws. Jezus Christus is de verlosser. Handelingen 8 vers 14, zien we dat nog? Ja, dat het een massa was. Toen nu de apostelen te Jeruzalem hoorden dat, en wat voor woord gebruiken ze daar? Dat Samaria het woord had aanvaard. Ja, dit is een groep, dit is een massa. Ja, het is niet de hele Samaria, maar ja, het is een collectief. Zo wordt het hier gezien, een stad, een geheel. Dat is wat de evangelist kan doen. Hij kan het publiekelijk doen. Maar hij kan het ook heel persoonlijk doen. Dat is mijn volgende punt. Een persoonlijke bediening. Hij gaat één op één. Dat hebben we niet gelezen in Handelingen 8. Maar dat gaan we nu met elkaar lezen. Want op het moment dat Filippus eigenlijk gereed is. In Samaria. Dan lezen we daar ook bij vers 26. Dat hij elders gaat. Moet ik even kijken, vers 25 lezen we nog even. En toen zij dan het woord des Heren betuigd en gesproken hadden, keerden zij terug naar Jeruzalem en verkondigden het evangelie aan vele dorpen van de Samaritanen. Dat is eigenlijk toen de apostelen op de terugreis gingen, hadden ze zoiets, ho wacht, die tijd kunnen we nu benutten. Jammer dat je dat niet van de heenreis leest, hè? Ze kwamen dus achter van, oeps. Onze heenreis was niet zo efficiënt. Laten we de terugreis het goed maken. Maar waarschijnlijk, en het lijkt erop, dat dus de goede basis is gelegd. Filippus is er lang genoeg geweest. De gave van de Heilige Geest, oftewel de inwoning van de Heilige Geest, heeft plaatsgevonden. Ze zijn verzegeld. Ze hebben de bepakking gekregen. Het onderwijs is gegeven. En het lijkt erop dat Filippus meegaat. Want wat lezen we verder? Vers 26. En een engel van de Heer sprak tot Filippus en zei, sta op. Ga tegen de middag de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza. En deze is eenzaam. Ik kan even toevoegen. Het woordje in de middag is wat discutabel. Het lijkt eerder dat het spreekt over de weg naar het zuiden. Ja, dat is eerder dat is zo'n Grieks woord die je wat breder kan uitleggen. Het lijkt eerder dat het de weg naar het zuiden is. En dat het dus met richting te maken heeft en niet zozeer met het tijdstip van de dag. Ja? De weg is eenzaam. Hij stond op en ging. En zie, een Ethiopiër, een kamerling, een rijksgrootte van Kandake. de koningin van de Ethiopiërs, haar opperschatbewaarder, was naar Jeruzalem gegaan om te aanbidden. En hij was op de terugreis. En hij las in zijn wagen gezeten de profeet Jesaja. Vers 29. En de geest zeide tot Filippus: wat treedt toe, voeg u bij deze wagen. En Filippus liep snel erheen en hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zeide: verstaat gij wat geleest? En de kameling die zegt dus tegen Filippus: wel, hij zeide wel, hoe zou ik dat kunnen, als niemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus in te stappen en naast hem te komen zitten. En het schriftgedeelte dat hij las, was dit. Gelijk een schaap werd hij ter slachting geleid. Gelijk een lam stemmeloos is tegenover de scheerders, zo doet hij zijn mond niet open. In de vernedering werd zijn oordeel weggenomen. Maar wie zal zijn afkomst verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kameling antwoordde en zeide tot Filippus: ik vraag u, van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders? En Filippus opende zijn mond en uitgaande van dat schriftwoord predikte hij het goede nieuws. Hij predikte hem Jezus. En dan zie je, dit is één op één. Dit is een hele persoonlijke bediening die de evangelist hier krijgt. Hij wordt geleid door de geest, wordt gestuurd. De meeste keren als het gaat over de directe leiding van de Heilige Geest in het Nieuwe Testament, dan zien we dat dat altijd te maken heeft met de verspreiding van het evangelie. Het is publiekelijk, maar ook heel persoonlijk. Dus een evangelist die de gave van evangelist heeft, die kan het dus inderdaad publiekelijk en persoonlijk doen. Kan hij het woord, het goede nieuws, doorgeven. En dan vragen we wel eens af van, wat maakt nu een evangelist een evangelist? Ik weet dat ook niet precies, maar het lijkt erop dat als je dat hier ziet, dat een evangelist een bepaalde capaciteit door God gegeven is om helder te spreken, maar ook om als het ware appellerend te zijn tot een beslissing. Appellerend tot de wil, niet het verstand. Een herderleraar voedt meer het verstand. Maar het lijkt erop dat een evangelist als het ware de netten binnenhaalt, ja? Veel meer uitnodigend is. Op een bepaalde manier effectiever is, als ik het zo mag zeggen, hè, zonder dat ik meten en weten erop loslaat, maar effectiever is in zijn verkondiging van het goede nieuws. Eerder aanstuurt op een wilsbeslissing. Wel, misschien dat ik dit nog bij kan voegen, ook moeten we niet denken dat de mensen de evangelist zijn die juist outgoing zijn, die makkelijk naar buiten treden. Dat hoeft helemaal niet. Er kunnen hier evangelisten zijn die gewoon huismoeder zijn. Of die van zichzelf denken, maar ik ben heel timide, ik stotter en ik haper en ik weet niet. Dat kunnen evangelisten zijn. Dat hoeft echt geen persoonlijkheid te zijn die makkelijk naar buiten komt, die overtuigend is. Nee, want de kracht zit hem in de wijze waarop je als het ware iemand zijn wil weet aan te trekken en aan te sporen. Dat is eigenlijk wat we hier zien. Hij was dan ook een rijpe vrucht, ja, deze kameling, en even later laat hij zich dopen. Als laatste zou ik jullie mee willen nemen naar dat evangelist ook een algemene bediening is. En ik zei net, we hebben handelingen gehad, daar staat evangelist als Filippus. We hebben Efeze hoofdstuk 4, waar hij gewoon genoemd wordt. Als enige in alle lijsten van gaven is dit de enige lijst waar wordt gesproken over evangelist. Maar later, helemaal aan het eind van al de laatste brief die Paulus schrijft, 2 Timotheüs hoofdstuk 4 vers 5, laatste woorden zowat van Paulus, die hij schrijft aan zijn kind in het geloof, zegt hij het volgende: blijft gij nuchter onder alles, aanvaard het lijden en dan doe het werk van een evangelist. Doe het werk van een evangelist. En dan staat er nog dit achter: verricht uw arbeid ten volle. En dat lijkt ook te slaan zelfs, die laatste term, dat lijkt ook te slaan met name ook op doe het werk van een evangelist. En zorg dat je dat blijft doen, want dat is waar je je werk ten volle doet. Maar laten we eens wat beter stilstaan, en ik weet het, het is elke keer een bird's eye view, maar ik wil ja, dat thema wat vandaag voor ons neerzet. Wat opvalt is dat Timotheus hier niet specifiek evangelist wordt genoemd. Hè? Maar dat de nadruk ligt, er staat niet de evangelist. Dat stond bij Filippus wel. Er stond een voorzetsel voor evangelist. Hier staat het werk van een evangelist. Het staat ook in gebiedende wijs. Het is moeilijk te concluderen wat we hier precies mee moeten, maar ik neig ernaar, en ik heb daar wat over zitten lezen, maar ik neig ernaar dat dus ook Paulus als het ware zegt van Timotheus, evangelisatie kost inspanning. Als jij het werk van een evangelist doet, dat gaat niet vanzelf. Het is werk, ergon. Het kost je energie. Het kost je enorm veel energie. Maar dat is wel het werk wat ik je opdraag. Blijf dat doen. Op dit moment is trouwens... dat kan ik zo wel even bijvoegen. Ik zie dat ik hier nog wat had gezegd. En daarmee zou ik eigenlijk kunnen zeggen dat... Paulus Timotheus ook niet ziet als een super evangelist waar het makkelijk bij gaat. Zie, we moeten ook niet denken dat in die vakjes waarin wij denken, hè, dat is een evangelist, dat is een herderleraar, dat is een apostel, dat is een profeet, dat is iemand met de gave van dienen, dat is iemand met de gave van geven, dat heb je of je hebt het niet. Nee, dat vloeit wat in elkaar over. Dat vloeit in elkaar over. Er is allemaal niet zo zwart-wit. De lijnen en de afbakeningen daartussen, die zijn niet zwart-wit. En wat ik hier dus ook zie, is dat Timotheus niet een exclusieve evangelist was. Ja, hij heeft met Paulus opgetrokken, daar kom ik zo op. Maar voor hem is het werk. Voor hem is het hard werk. Voor hem is het hard werk om naar buiten te treden. Wij kennen dat, hè? Ik tenminste wel. Ik heb ook niet het gevoel dat ik een exclusieve evangelist ben. Als ik het dat ben. Ik zit meer in de Apollos-groep. Denk ik, hè? Daar voel ik mij meer als een vis in het water. Een gemeentebouwer. Ja. Dat ligt mij iets makkelijker. Maar ik heb ook zo het idee, als je hier zo Timotheus leest, de woorden die hier gebruikt worden, dat het eigenlijk voor Paulus een stimulans is van, jong, doe dat, want dit gaat niet van nature bij jou, maar je hebt het wel in je. Doe het werk van een evangelist. Dan zou ik ook nog dit bij willen voegen. Evangelisatie is voor iedereen de opdracht. Hè? Zie. Ik heb niet de gave van dienen. Zo. Dan heeft u zeker de gave van consumeren. Of gediend worden. Ja? Zie, eigenlijk alle gaven die er zijn. Globaal. Ja, moeten wij ook in ons dagelijks leven uitleven. De gave van barmhartigheid. Tuurlijk, daar moet ik ook aan werken. De gave van geven. Ja, ook dat is een opdracht aan iedereen. Dus alle gaven zijn ook over het algemeen, en dan heb ik niet helemaal over profeten en apostelen, zijn ook gewone opdrachten voor alle gelovigen. Het evangelie verkondigen en een stukje evangelist zijn, of dat nu bij je kinderen is, in de zondagsschool, of bij de buren, of bij je collega's, die opdracht hebben we allemaal. En vandaar dat ik hier ook zo die mengeling maak, het is een algemene bediening. Doe het werk van een evangelist. En Timotheus heeft jaren opgetrokken met Paulus. En hij heeft meer van een evangelist dan misschien wij. Gemiddeld. Maar voor hem was het al werk. Laat staan voor ons. Dus laat dit ook een aansporing zijn voor ons allemaal om het werk van een evangelist te doen. Het werk van een evangelist is dat hij efficiënt is. Ja. Wel, laten we eens naar Handelingen hoofdstuk 19 gaan. Een kleine invulling. Handelingen hoofdstuk 19. Om eigenlijk eventjes een klein beetje invulling te geven aan dit vers. Doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten volle. Timotheus krijgt hier de opdracht om het te doen. Hij had een timide karakter. Hij had niet het karakter dat hij overal maar indook. Evangelisatie is hard werk, het is intens werk, het vraagt energie en het gaat niet vanzelf. Ik heb al eens eerder gezegd van een van de meest fascinerende dingen die ik de laatste jaren gelezen heb, zijn de medewerkers van Paulus. En waarom? In het Nieuwe Testament, in de brieven van Paulus, lees je zoveel over hemzelf. Maar allemaal van die hele korte stukjes over wie met hem meeging en wat hij deed. En als je namelijk Timotheus gaat volgen, dan zie je eigenlijk dat Paulus hem meenam onder zijn vleugels. Vroeg of hij kwam tot wedergeboorte, hij is een geestelijk kind. Het lijkt erop dat Timotheus bij Paulus tot wedergeboorte is, toen hij daar in Derbe was, daar in dat gebied. En dat is Midden-Turkije zo'n beetje, daar ben je Fezen. En dat hij meeging en zegt van, mag die mee? Hij mag mee. En dat hij eigenlijk als discipel van, en met discipel bedoel ik als volgeling, dat Paulus hem trainde en al zijn reizen ging Timotheus mee. En je ziet hem ook dat Paulus hem regelmatig wegstuurde. Op een gegeven moment is Paulus en die zegt van, hoe gaat het in Thessalonicense? Hoe zou het in die gemeente gaan? En dan schrijft hij ook in Thessalonicense, ik heb u Timotheus gestuurd om mij bericht te doen. Wel ongetwijfeld, Timotheus zal er ook weer onderwijs gegeven hebben. Maar hij brengt ook het goede bericht terug. Maar nu zijn we in een handeling in 19. En weten we nog dat Paulus, dit gaat over Efeze, dat Paulus 2 jaar in Efeze was, Handelingen 19 vers 10. En dit ging 2 jaar lang voort, zodat allen die in Azië, dat is Turkije, globaal, ja, woonden in een gebied van Turkije, het woord des Heren hoorden, zowel Joden als Grieken. Paulus was in Efeze, nou was dat lange tijd, maar wat staat er dan? Dat allen die in Azië hoorden, het woord des Heren hoorden. Ga dus mee naar vers 22. En dit zegt hij. Paulus spreekt hier verder. En Paulus zond 2 van zijn helpers. Ah. Paulus was gestationeerd in Efeze. En die hele vallei die daarachter lag. Laodicea. Hè, om maar eens een gemeente te noemen. Colossense. Colosse. Hè, die was bereikt door het evangelie. Maar in vers 22 staat dat Timotheus een helper was. En het woord helper betekent inderdaad een rechterhand. Wel, wat is de conclusie? Dat dus ook Timotheus Paulus geholpen heeft om die achtergebieden te evangeliseren. Om het evangelie daar te brengen. Om de gemeenten daar te stichten. Om het geloof daar ook inderdaad op de voorste linie uit te dragen. Dus Timotheus heeft met Paulus opgetrokken. Lijkt erop uitgezonden te zijn. En het is meest van de hand liggend dat hij dus inderdaad ook het evangelie gebracht heeft. Het goede nieuws. En dus eigenlijk het werk van een evangelist gedaan heeft. Dus het is een man met, je zou kunnen zeggen, ook weer zulke mooie kwaliteiten, want hij heeft ook voor een langere tijd in een gemeente geweest. Als we nu lezen in 2 Timotheus, hoofdstuk 4, vers 5, doe het werk van een evangelist. Dan is Timotheus in Efeze wederom. Hij is weg geweest, heeft natuurlijk heel wat verhalen, wat wegen bewandeld. Hij is terug in Efeze. Maar hij behoort niet tot de oudste raad. Want de oudsten, die we hadden Paulus ontmoet in Mileten. Dat hij inderdaad zei, de oudste die moet ik nog even bij me hebben om afscheid te nemen. En dan vertrek ik weer. Paulus, of Timotheus, behoorde niet tot de oudste. Hij was dus vrij man en hij krijgt de opdracht om erop uit te gaan. Om niet stil te zitten. En moet je nagaan, ook nog eens een keer in de context, 2 Timotheus, dat is waar ik mee aan verrond. De laatste brief van Paulus aan zijn geliefd kind. En dan zegt hij, doe het werk van een evangelist. Want dat is de enige wijze waarop de kerk zal groeien. Dat is de enige wijze waarop de kerk zal blijven groeien. Zit niet stil in de gemeente. Richt je naar buiten. Ga erop uit. Zorg dat je mensen toevoegt aan de gemeente. Gebruik die gaven. Wakker dat aan. Spreek erover. En ga ervoor. Hou niet in. Hou niet terug, Timotheus. Het is een opdracht. Doe het werk van een evangelist. En zorg dat je inderdaad je dienst ten volle verricht. Dat is hoe de gemeente gaat groeien, mensen. Dat is waar evangelisten voor gegeven zijn. Dat is hoe de gemeente doorheen de eeuwen gegroeid is. Dat is de enige verklaring. Hoe God door evangelisten. Dat is niet de enige. Hè? De gemeente is ook gegroeid door gewone gelovigen. Die misschien niet exclusief evangelist zijn. Maar met name dat de rijkwijde van deze mensen enorm belangrijk zijn geweest. Ja? Dit is gewoon een menselijke opdracht. Ik zou bijna zeggen een goddelijke opdracht. Aan de mens gegeven. Met bovennatuurlijke kracht. Ga. Ga erop uit. Dit is de enige wijze mensen hoe de gemeente groeit. Het is dus ook niet te voorspellen en niet te verklaren. De enige verklaring die wij kunnen geven is dat het Gods werk is door mensen heen. Wat waren bijna de laatste woorden van de Heer en zijn discipelen? Niet helemaal de laatste, maar. Zie, ik ben met u. Alle dagen. Tot aan de volleinding van de wereld. Dat was de kracht waarin de apostelen gingen. Dat is de kracht waarin de evangelisten gingen. Dat is de kracht waarin Timotheus ging. Dat is de kracht waarin wij moeten gaan. Misschien bent u niet exclusief een evangelist. Ik hoop het wel. Ik hoop dat de gemeente, dat God zo genadig is en de Heer ook dat hij ze hier brengt. Je zag zelfs dat Paulus zei, ik mag van het evangelie leven. Het is geen secundaire job. Ja, we denken alleen maar aan een oudste en een, waar we volgende keer komen, een betaalde oudste die we vrijstellen. Paulus die sprak zelfs zo, ik ben een evangelist en ik mag van het evangelie leven. Hij heeft niets ontvangen, Paulus, van bestaande gemeenten. Hè? En dat bedoel ik in Jeruzalem. Hij leefde hoofdzakelijk van nieuwe gemeenten. Filippenzen brachten een gift aan hem. Dat was een nieuwe gemeente door hem gesticht. Dus ik hoop dat u in uw denken ook dat woord evangelist ook op een hoog niveau heeft gebracht. En ja, ik weet het, ik kan het aanvullen, ook hier lokaal moet nog geëvangeliseerd worden. Ja, hier zijn nog genoeg mensen die de evangelie niet gehoord hebben. Maar er zijn ook gebieden die zijn overgeëvangeliseerd. En er zijn ook gebieden waar het nog niet gebeurd is. Mag de Heer inderdaad ook bij ons, evangelisten, ja, wat zal ik zeggen, naar boven laten borrelen uit de jeugd of bij u? Waar dan ook maar. Eén ding moet u wel zijn, dat is wederom geboren. Anders heeft u er niks aan. Daarover spreken we later weer. Vader, ik dank u zo voor deze tijd, de heerlijke rust en uw woord. Wat is uw woord dan ook weer helder, Heer? Wat zien we daar weer mooie verbanden? Dat u, Vader in de hemel, door uw Zoon, de Heer Jezus Christus, een werk bewerkt. Dat de geest van u beiden is uitgegaan om zo mannen toe te rusten. Die in de voorste linies wandelen eigenlijk in deze wereld om het evangelie op een heldere, effectieve manier te verkondigen. Heer, wij prijzen uw naam dat u die gave gegeven heeft en dat het nog steeds een gave is die in ons midden is. Heer, dan wil ik ook zo bidden dat u die gave ook in onze gemeente naar voren wil brengen. En als u dat ook in ons legt, Heer, breng dat in ons naar voren. Laten wij ons niet schamen voor het evangelie. Heer, het is een opdracht voor iedereen, voor ons allemaal, om die heerlijkheid van de Heer Jezus Christus, die we vanochtend ook in de voordienst weer zo mochten horen, zien en lezen en bezingen, dat we die mogen gaan zien en daarvoor mogen leven. Heer, maak ons effectief voor uw eer en glorie, om het evangelie ook te verkondigen, om mensen binnen te halen, om gemeenten te stichten. Ja, Heer, we zijn ook maar een begonnen gemeente, maar Heer, wij als gemeente behoren ons ook weer uit te strekken naar anderen, Heer. Het is over ons uitgaan, Heer. In de komende jaren die voor ons liggen. Te beginnen vandaag, Heer. Om uw werk in ons, in onze gemeente te beginnen. Voor uw eer en glorie, Heer. Halleluja. Amen.